Dus we willen gaan naar Efeze 6. En dan vers 11 tot 19. Nou, laten we 10 er ook bij doen. 10 tot 19. Ja, iedereen even. En dan vanaf vers 10 staat: verder mijn broeders, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en er alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat zegt Paulus, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimnis van het evangelie bekend te maken. Vers 20 ook. Waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover. Ik wil een kort moment van gebed nemen. Vader in de hemel, Heer, u weet onze zwakte. U weet dat wij uw woord kunnen lezen, maar er niks uit kunnen begrijpen. Als u niet met uw geest een werk doet, dat het geopenbaard wordt aan ons. Wilt u dat deze morgen geven? Heer, wilt u bescherming geven van gedachten, dat onze gedachten niet afgeleid zullen worden. Heer, of dat we verleid zullen worden in onze gedachten, ook terwijl we hier zijn. Heer, geef kracht om te luisteren, geef kracht om te spreken. Geef vrijmoedigheid om te delen. En laat boven alles uw naam verheerlijkt worden en de gemeente opgebouwd worden. Heer, geef mij ook wijsheid. Heer, geef moed als ik dingen fout zie of dingen vergeet, om voor broeders om dat ook aan te geven, zodat uw woord met recht gesneden zal worden. Dat uw woord recht verkondigd zal worden, dat het echt tot opbouw zal zijn. Wees ons zo nabij, dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ja, ik had in de voorbereidingen deze tekst, die kwam heel snel sterk op mijn hart. En dat vond ik wel apart, omdat het niet een tekst is waar ik heel veel mee bezig ben. En het onderwerp ook niet een onderwerp is waar ik dagelijks mee bezig ben. Maar hij kwam zo sterk op mijn hart. En ik denk dat het ook belangrijk is voor ons als gemeente. Nou, als er één ding is wat er, in ieder geval de afgelopen tijd, wat ik wel sterk ervaren heb, is dat er wel overal om ons heen geestelijke strijd is. En dat betekent, gisteren op de straat was een geestelijke strijd, maar ook hier zo in ons midden. En overal waar wij komen, overal waar we zijn, is duisternis om ons heen. En als je deze tekst leest, zie je ook Paulus, die heeft allerlei gemeentes gesticht, waaronder deze gemeente, of in ieder geval is nauw betrokken bij de gemeente. En overal worden gemeentes gesticht, maar te midden van een goddeloze omgeving, goddeloze cultuur, allemaal heidendom, allemaal afgoden. En hij ziet dat ook de kerk binnengaan. Als we de brief aan Galaten zien, is het meer de judaïstische dwalingen, zeg maar, die binnenkomt. In andere gemeentes is het weer de neiging naar het bovennatuurlijke die te sterk de overhand neemt. En zo zie je constant dat de gemeente bedreigd wordt en aangevallen wordt. En te midden van dit geeft Paulus hier echt een heel belangrijk stuk onderwijs, wat ook voor ons heel belangrijk is, om staande te blijven. En dat is ook, dus daarom ook het thema, stand houden in de geestelijke strijd. En mijn verlangen voor nu is om de tekst door te gaan. Dat is vanaf vers 11 tot vers 18, 19. Om gewoon te kijken wat er staat en om daar wat gedachten over te delen. Dan sta ik mee beginnen. Vers 11. Daar staat: bekleed u met de hele wapenrusting van God. En als je daarom over nadenkt. Wij komen uit een evangelische gemeente, net en ik. Onder andere. En daar werd een, niet alleen in de gemeente, maar in de groepen waar we zaten, daar werd een hele sterke nadruk gelegd op aanvallen, op geestelijke machten verslaan, op zeg maar, geestelijke strijd, maar dan vooral daar zo. En op afstand waar wij naartoe moeten gaan. En je ziet hier keer op keer dat Paulus zegt, stand houden, stand houden, stand houden. En dat is het eerste wat ik ook daarin wil meegeven, en ook wat, waar ik over na heb gedacht, is God vraagt niet van ons dat we nu de duisternis in gaan rennen en daar zeg maar, alles weg gaan hakken of alles weg gaan halen, neer gaan halen. Maar de eerste stap is dat wij worden aangevallen en wij moeten gaan leren om staande te blijven, dat we niet zullen vallen, dat we niet zullen vallen in de verleidingen, dat we niet zullen vallen in de afleidingen of misleidingen. En dan zegt hij hier zo, bekleed u. Dus dat is iets wat we zelf moeten doen. En het is niet vanzelfsprekend, het is niet, je bent nu, je hebt je bekeerd, je gelooft, je bent opnieuw geboren, probleem opgelost, je blijft staan en je wandelt fluitend door het leven heen en je komt ooit binnen in de hemelpoort. En tussenin is gewoon een strijd. En wij allemaal hebben te maken met strijd. Of we het bemerken of niet. Als we het niet bemerken, zijn we al gevallen. En dan zegt het woord hier zo, bekleed u. Dus het is onze eigen verantwoordelijkheid. En niet alleen met een halve wapenrusting of met een deel. Of wat Jan vanochtend deelde, dat we zeg maar half, het half doen. Zeg maar. Dat we voor God gaan, maar dan half. Dat we een kreupel dier aanbieden. Maar zo kan het ook met deze dingen. Dat we, als we zo meteen door de punten heen gaan, dat je ziet, oh dat doe ik wel, maar dat minder. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten hem helemaal aandoen. We moeten begrijpen wat het inhoudt en dat in praktijk brengen, in geheel. Maar tegelijkertijd, terwijl de verantwoordelijkheid is bekleed u, dat ligt bij ons, is er tegelijkertijd een bemoediging in. Het is de wapenrusting van God. Dus het is niet iets wat wij moeten bewerken, wat uit onszelf voortkomt. Maar God wil het geven, wij zijn verantwoordelijk dat we het ontvangen en dat we het gaan doen. Maar het komt niet vanuit ons, anders zouden we zwaar in de problemen zijn. Maar dat is echt een bemoediging ook. En als we het over strijd gaan hebben, het lied wat we vanochtend zongen, overwinnaar. Jezus Christus is de overwinnaar. Dus we gaan er zo meteen echt naar kijken wat die strijd een beetje inhoudt en wat, hoe we daar in stand kunnen houden. Maar we moeten begrijpen dat Jezus Christus al overwonnen heeft. Het is niet dat we nu, hoe zeg ik dat, te neergeslagen moeten zijn of zwaarmoedig moeten zijn van oh, er is een strijd voor ons, het is zo moeilijk, het is zo zwaar. Maar het is juist glorieus als we mogen weten dat Jezus Christus overwonnen heeft. Dus we hoeven niet zelf een overwinning te behalen, maar alleen te doen wat hij zegt. En dan zorgt hij voor de overwinning, dan zorgt hij voor de vrijheid. Nou goed, dan gaat de tekst verder, omdat u stand kunt houden. Het interessante is dat hij niet zegt stand kunt houden tegen demonie of tegen hele heftige, duidelijke vormen van de duivel. Zeg maar. Maar hij zegt tegen de listige verleidingen, tegen de geheimzinnige of de verborgen verleidingen van de duivel. En ik denk dat dat, als de media, als je dat moet geloven, is de duivel altijd heel opvallend aan het werk. In ieder geval in de tijd dat wij nog tv hadden, gebeurde het veel dat we, of in ieder geval ik, dat we films keken waarin de duivel werd afgebeeld als iemand die zichzelf heel erg kenbaar maakt en dan aanvalt. Maar dat is juist wat hier ook staat, het zijn listige verleidingen. Het gebeurt in het verborgene. Een voorbeeld waar ik over nadacht is als vissen. Als je gaat vissen, je springt niet in het water en gaat grijpen naar de vissen. Want die vissen die zijn slim genoeg om dat te snappen dat ze daar weg moeten zijn. Maar wat doe je? Je gooit een vishaakje zeg maar, in het water en je wacht. En er zit aas aan en je wacht en je beweegt hem misschien een klein beetje heen en weer. En dan uiteindelijk zie je de dobber zie je een beetje gaan, maar nog steeds wacht je. Je bent aan het wachten totdat het haakje vastgegrepen wordt. En dan haal je de vis binnen. En zo zit het om ons heen, ook we hebben het niet door. Heel veel van dat soort vishaakjes. En wij moeten gaan leren om dat te gaan zien en daar niet in te bijten. Oké. Even kijken wat ik hier. Ja, de tekst die we van tevoren even over nagedacht hebben. Jacobus 4, vers 7. Dat is nog over dat stand houden. Dus ik wil er even heen gaan. Jacobus 4, vers 7. Juist om de belofte te zien. En daar staat in Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En dan moeten we daarin wel beseffen dat als wij stand houden, er is een strijd, maar als wij stand houden, zal hij wegvluchten. Dat is de belofte voor ieder van ons. Als wij in Christus zijn en houden stand, zal de duivel wegvluchten. Hij heeft geen kans tegen de Heer Jezus in ons. Ik had ook gekeken naar het woord stand houden, wat dat betekent. Ik heb allerlei woorden uit de tekst ook uitgezocht wat er staat of voor extra verduidelijking. En stand houden is niet alleen dat je staat en stilstaat, maar het is opstellen. En als je, de hele tekst gaat natuurlijk over, of heeft het beeld van een leger of van een, zeg maar een soldaat of een, uit die tijd. Maar dat stand houden is echt dat je opstelt. Je hebt een bepaalde positie gekregen van de heren, van de generaal. En daar ga je staan. Dus dat, je, ja, dat geeft aan wat ook wel regelmatig genoemd wordt. Dat je wel moet weten waar je ook moet staan. Dat je weet wat jouw taak is of onderdeel is in het leger van de heren. En je hoeft verder niet bezig te zijn zozeer met alle andere dingen. Maar primair, jij moet gaan staan op de juiste positie waar God je wil hebben. En dan gaat hij verder, gaat Paulus verder. Want wij hebben de strijd die er is, niet tegen vlees en bloed, tegen mensen, tegen de mensen zelf, de personen zelf om ons heen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus er zijn heel veel mensen die tegenwoordig niet meer geloven in een daadwerkelijke duivel, in daadwerkelijke demonen of krachten en machten, maar de Bijbel is heel duidelijk dat die er gewoon zijn. En die zijn net zo echt als dat wij zijn. Zoals jullie zijn, zoals ik ben. En dan moeten we wel beseffen dat het niet vage, mysterieuze krachten zijn. Maar het zijn personen, het zijn wezens die ons daadwerkelijk aanvallen. En er staat in de hemelse gewesten. En het woord wat er staat is, gaat zeg maar niet zozeer over dat ze hoog in de hemel zijn, op afstandje wat dingen doen. Maar het is de geestelijke wereld, helemaal die om ons heen zit, die werkzaam is in de mensen, wat de Bijbel ook zegt, die werkzaam is in de mensen, in de wil van de mensen om ze te sturen, waaronder wij ooit ook hebben gezeten, onder de duivel en zijn machten en zijn troepen. En daar is de strijd tegen. Dus ook als mensen tegen ons zijn, als we op de straat staan evangeliseren, of we zijn een getuige op ons werk of op school, het zijn de machten achter de personen die ons aanvallen. Dus mensen die ons belachelijk maken, uiteraard doen ze het vanuit zichzelf. Maar tegelijkertijd staat er een macht die probeert om je te ontmoedigen, om je af te houden, om je af te houden van Jezus Christus. Dus wees daarvan bewust. Dan gaat hij in vers 13, gaat hij nog een keer herhalen. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, op de dag dat je aangevallen wordt. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En hier staat ook, en na alles gedaan te hebben, het is dus iets actiefs, iets wat we kunnen doen. Het is niet iets wat ons automatisch aankleeft, maar het is een levenswandel. Iets wat we in praktijk moeten brengen. En daar wil ik zo meteen ook echt verder naar gaan kijken. En nog één ding daarover, en dat is wat we ook hebben gezien, en niet zozeer in onze gemeente, maar voor het geval dat mensen zo gaan denken. Er zijn best wel een grote groep mensen, die wordt steeds groter, die 's ochtends wakker worden. En die dan letterlijk zeg maar, alles proberen aan te doen. Dus dan gaan ze, het is goed als ze er bewust over nadenken, maar die gaan het heel erg visueel maken. Dus ik trek nu de gordel van de waarheid aan en ik trek nu de borsthanna's van de gerechtigheid aan, et cetera. Maar goed, we hebben ooit gesprek gehad met mensen die dat soort dingen deden. En toen hebben we ook gezegd van ja, maar je moet ze nooit uitdoen. Het is iets wat je constant aan moet doen. Je moet constant beschermd zijn. En een soldaat die midden in de frontlinie staat en die 's nachts gaat slapen, gaat ook niet alles afdoen. En legt het 10 meter verderop en als hij 's ochtends wakker wordt, gaat hij het weer aandoen. Nee, hij moet waakzaam zijn, hij moet beschikbaar zijn, constant. Want er kan constant aanval zijn. Dus dat we dat ook beseffen. Dan, ja, als je naar bed gaat, zeg maar, is de strijd niet over. En, vaak merk ik in ieder geval dat juist 's nachts of voordat je gaat slapen, nou, als je moe bent, dat juist dat een tijd is dat je zwak bent. En je moet oppassen. En dan wil ik, ja, nu wil ik echt vanaf vers 14, willen we echt gaan kijken naar de wapens zelf of de wapenrusting zelf. Ja. En de eerste is, ik wil niet zozeer kijken naar de het voorbeeld dat Paulus hier gebruikt, dus houd stand, uw middel omgord. Maar wel naar de woorden wat hij erachter zegt, dus omgord met de waarheid. En als wij waarheid horen, als ik waarheid hoor, het eerste waar ik aan dacht is, oh, dat is Gods woord. En daarmee, okay, dus ik moet me in Gods woord verdiepen en dan is het klaar. Zeg maar. Maar het Griekse woord betekenis is onder andere wat wezenlijk echt of waar is. Dus uiteraard is Gods woord waar. Maar ook oprechtheid. Zeg maar, en als dit een wandel is, als dit iets wat we moeten doen. En je bedenkt je dat oprechtheid, dat het daarmee begint. Ja, dat gaf voor mij een duidelijk beeld. Zeg maar, van, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb regelmatig gehad dat er strijd was. Maar dat ik zelf een masker voor had. Dat ik probeerde of richting mensen geestelijk over te komen. Of richting God, dat ik een soort mezelf opprobeerde te... Of wel iets probeerde te lijken voor God. Van ja, ik ben wel zwak, maar tegelijkertijd kijk eens wat ik kan. En dat je een soort van masker op hebt. En als je het woord oprechtheid is, het tegenovergestelde is dat je een masker op hebt. Dat je onoprecht bent of hypocriet bent. Dus een voorbeeld ervan in Handelingen 5, daar heb je Ananias en Safira. En die geven aan de gemeente en die doen alsof ze alles geven. Maar eigenlijk hebben ze nog een deel verborgen achtergehouden. Dus je doet alsof je alles geeft, maar je houdt nog een deel achter. En ik denk met betrekking tot God dat het daar ook mee begint. Dat we kennen de boodschap die hartkraai ook uitdraagt, maar volledige overgave. Ik denk dat het daar wel mee begint. Al die andere wapens, al die andere onderdelen, die halen niks uit als we niet oprecht zijn. Als we niet werkelijk voor de Heer willen leven en alles willen geven aan Hem. En dat is ook onze houding die we hebben. Dat we in het licht wandelen. En dat we daarin in het gebed, dat we niet alleen bidden voor wat goed is. Maar we weten, oh, het is goed om te bidden voor Piotr. Of het is goed om te bidden voor die of om te bidden voor die. Maar dat we soms ook gewoon tot erkenning komen. Heer, om eerlijk te zijn, ik kan wel bidden voor die lui, voor die mensen. Maar mijn hart zit er niet achter. En dat is oprechtheid, dat je eerlijk wordt voor God. Dat je eerlijk wordt ook voor elkaar, maar ook juist voor God. Dat als je hoort, we moeten getuigen. En bij de gedachte alleen al begin je te beven, dat je gewoon eerlijk bent. Van Heer, ik durf het niet. Ik ben bang. Help mij. En dit is waar geestelijke strijd begint. Is dat we erkennen, bij mij zit het niet. Help mij. Dat we eerlijk worden. Ik kan het echt niet. Help mij. Als je zonde in je leven hebt, die is nog krachtiger. Om het zo maar te zeggen. Als er zonde in je leven zit, durf je hem oprecht te belijden? Durf je er echt afstand van te doen? Of hou je hem nog stiekem vast? Dat je zegt, ja Heer, ik weet dat het fout is, maar... Als je dan een reden hebt om het even door de vingers te zien. Of zijn we er radicaal in? Dat we er echt mee breken. Dus dat we ook in het midden leggen. En dat we, ja goed, dat we echt tot erkenning komen. Dat als we eerlijk worden voor God, als we oprecht worden voor God. Echt in het licht wandelen met Hem. Dat Hij ons dan ook wil helpen. Maar als we duisternis vasthouden, dan openen we alle deuren en alle ramen. Voor duisternis om binnen te komen. Voor misleiding om binnen te komen. Dus daarin de vraag die ook Jan vanochtend stelde. Van leven we volledig voor God? Of doen we het half? Bieden we iets aan God? Of geven we alles wat we hebben aan God? En dan gaat hij verder. Dan hebben we de oprechtheid. En dan gaat hij verder. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En voor die... ik heb nagedacht over een definitie van gerechtigheid. Ik probeer altijd als ik dat soort woorden zie in de Bijbel. Om te begrijpen wat er staat. Want de gerechtigheid is een term die we niet vandaag de dag heel veel gebruiken. En wat ik hier heb neergezet is wandelen tot eer van God, gehoorzaam aan God en doen wat God wil. En een tekst om daar iets zichtbaar te maken is Romeinen 6. Laten we die samen openslaan, Romeinen 6. En dan beginnen bij vers 13. Romeinen 6 vers 13. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, dus dat is aan de ene kant, zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dan gaat hij in vers 18. En vrijgemaakt van de zonde, aan de ene kant, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Hier zien dus twee dingen tegenover elkaar staan. Aan de ene kant heb je de zonde, de onreinheid, de wetteloosheid. Het voor jezelf leven, het in zonde leven. Aan de andere kant heb je de gerechtigheid. En dat is, voor mij maakt het altijd veel duidelijk als je een tegenstelling ziet in de Bijbel, wat het ene woord nou betekent. Maar ik moest denken, Colossenzen staat op een bepaald moment, degene die van tevoren een dief was, aan het stelen was, laat hij nu stoppen en werken zodat hij anderen kan voeden en anderen kan uitdelen. En degene die gelogen heeft en die altijd aan het liegen was, laat hij nu stoppen en waarheid spreken. En dat is voor mij, toen ik daar een besef van kreeg, ook best wel een tijd geleden, dat dat nog extra benadrukt werd, is dat ik vaak een neiging heb, en ik denk velen met mij, om te stoppen met het fouten en denken, nu hebben we onze taak gedaan. Maar de Bijbel zegt, nee, we moeten wandelen in gerechtigheid. We moeten niet alleen stoppen met het slechte, maar het goede gaan doen. Het goede gaan zoeken. Gaan uitdelen in plaats van nemen. Gaan danken in plaats van neerslachtig zijn. Positief gaan denken, of in ieder geval over de Here na gaan denken, in plaats van negatieve gedachten te hebben. Dus dan laten we daar echt wel van bewust zijn, dat we oprecht zijn, maar ook dat we het goede gaan doen. Dat we, als we weten dat iets goed is, dat we het ook gaan doen. En Jezus die legt de lat ontzettend hoog, dat hij ook tegen ons zegt, laat onze gerechtigheid overvloediger zijn dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dus de mensen die echt hier heel begaafd in waren, die heel erg bezig waren met het goede doen, daar moeten wij overheen, anders komen we het koninkrijk nog geen eens binnen. En wat ik heb daarover nagedacht, dat het niet alleen is dat je het goede doet omdat je weet dat het goed is, maar dat je het met je hart doet. Dat we met ons hele hart gaan doen wat goed is, het goede gaan zoeken. En ik heb hier ook in geschreven de vragen, of twee vragen neergelegd bij mezelf. 1. Geven wij hierin ingang, doordat onze levens niet gericht zijn op het goede? Geven wij onszelf, of stellen wij onszelf zeg maar open voor de boze, doordat we niet het goede doen waar we weten dat we het zouden moeten doen? Eén ervan in gedachten, maar ook in allerlei uitingen van ons leven. En 2. Ook op dit moment, misschien legt de geest, en dan spreekt de geest met je van, hé, dit is iets waar jij wel gestopt bent met het slechte, maar waar je nog niet het goede doet. Luister daarnaar en beleid het en bekeer je ervan als je ziet dat je dit doet. Ik wil het echt voor ons neerleggen. En dan vers 15 uit Efeze 6. En deze vond ik zelf lastiger, en als er mensen zijn met aanvullingen, hoor ik het graag. Naar de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En de bereidheid, dat woord kan ook voorbereiding betekenen. Dus dat je je voorbereidt, dat je jezelf bereid maakt voor het evangelie, voor het goede nieuws van Jezus Christus. En dat is een deel waar ik over na heb gedacht en een deel wat ik ook mee wil geven. Wat ik ook bij mezelf zie is dat op het moment dat je je echt verdiept in het evangelie, wanneer je gaat nadenken, wat is het evangelie? Wat hoort erbij? Hoe moet ik dit vormgeven in mijn leven? En het is mooi dat we weten dat Jezus Christus stierf. Maar wat deed hij daarin? Wat gebeurde daarmee? Wat is mijn antwoord daarop? Dat als je over dat soort punten gaat nadenken, dat je leven echt verdiept. Je geestelijk leven verdiept echt. En er komt een diepere zekerheid. En er komt een diepere kracht in je leven. Doordat je echt op de kern gericht bent. Zeker als wij, de meeste van jullie, of van ons, die komen uit de zwaardere hoeken, uit de reformatorische hoeken. En er is zo'n gebrek aan zekerheid. En ik hoop bij ons niet, maar de neiging kan er nog steeds zijn. Want je hebt het je hele leven gehoord. Je hebt je hele leven ermee plat gebombardeerd. Dat God heilig is en dat je niet kunt weten dat je gered bent. En al dat soort vragen. Ja, dit is voor mij echt het beste antwoord. Ga naar het evangelie en kijk naar de Heer Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft. En wie hij is. Hoe hij bereid is om je te redden. Hoe hij met zijn armen open staat voor een ieder die wil komen. Dit is echt een fundament in je leven. En ik denk dat dat de reden is dat je ook in de brieven van Paulus constant ziet dat hij teruggaat naar het fundament. Dat hij constant begint met het evangelie opnieuw uit te leggen. Of een bepaalde kant van het evangelie te benaderen. Maar dit versterkt echt. En ik denk als er iets is wat ons helpt om te getuigen. En als er iets is wat ons helpt om echt in vreugde te wandelen, is het dit, om na te denken over wat Jezus Christus heeft gedaan voor ons. Dus dat waren de gedachten hierbij. En dan wordt ook je denken veranderd. Dit is het fundament waar de rest uit voortkomt. Als je leest over God is heilig, zonder dat je het evangelie beseft, dan word je bang. Maar als je het evangelie ziet en je ziet dan God is heilig, dan wordt het een vreugde omdat je een heilige God in komt. Het draait alles om. Het legt alles op de juiste plek neer. En tegelijk haalt het de kracht uit het aanvallen van de duivel af. En dat is ook een van de grootste misleidingen. Dat is bijvoorbeeld bij de Galatenbrief. Zie je dat terugkomen. De duivel die heeft zijn mensen en die gaat ze terug proberen te krijgen naar de wet. Om wettisch te denken. Om vanuit de wet als fundament voor het leven neer te leggen. En daar is Paulus heel scherp op. En die zegt, jullie gaan van Christus af. En dat is de hele aanval. Voor jou, voor mij, is erop gericht om ons van Christus af te trekken. Om ons, dat we niet gericht zijn op hem. Dat we niet vertrouwen op hem. Dat we niet leven met hem. En juist het evangelie laat zien wie Christus is. Juist het evangelie geeft daar een helder beeld van. En dan gaat Paulus nogmaals verder. En deze, die werd dus voor gebeden van tevoren. Neem bovenal het schild van het geloof op. Bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En alle dingen. Je kan bezig zijn met het evangelie. Je kan bezig zijn om het goede te doen. Je kan bezig zijn om in waarheid te wandelen. En de punten die hierna gaan komen. Maar als je het geloof niet hebt, dan is het als een soort papieren bescherming in plaats van een harnas. En wat is geloof? En dat vind ik een van de lastigste woorden, omdat het zoveel omvat en er zit zoveel in. Ik heb een aantal opgeschreven. Het is vasthouden aan God, vertrouwen op God, steun op God, toevlucht nemen op God, of tot God, afhankelijk leven van God. Maar één ding is heel duidelijk, zeg maar. Het is dat je ogen niet gericht zijn op jezelf en op wat jij kan, of wat jij denkt te moeten, maar dat je ziet op Jezus Christus, dat je ziet op hem, verwacht van hem, vertrouwt op hem, vasthoudt aan hem. En dat is voor ons, ik denk dat dit, als dit meer en meer tot stand komt, dan zullen we echt gaan zien wat overwinning is. Dan zullen we zien wat het betekent om met God te wandelen. En dan zal de duivel ook zijn pijlen wel afschieten, maar ze zullen uitgedoofd worden, ze zullen hun kracht verliezen. Als we echt vertrouwen op de Heer, als er een aanval is en we buigen onze knieën en we roepen uit tot hem, help mij, want ik kan het niet. Op dat moment gaat God komen en die gaat zo al die aanvallen wegbreken, afbreken. En dan, we hadden het gisteren kort erover, dat als er 10.000 demonen opstaan om ons aan te vallen, dan is oprechtheid niet genoeg en is het goede doen niet genoeg. Dan heb je maar één ding nodig en dat is dat God gaat werken. En dat is wel de realiteit waarin we staan. En daar hoeven we niet bang voor te worden. Maar we kunnen ons ogen richten op hem die al overwonnen heeft. Dus al staan er 10.000 demonen op en ze vallen ons aan. Dan kunnen we bijna op het gemakje, tezamenstekend. In ieder geval kunnen we staande blijven. Ze aankijken en lachen. Omdat we weten dat de Heer Jezus Christus neer gaat halen voordat ze ons bereiken. En dat hier, als je naar Israël kijkt en je ziet hoe in het Oude Testament hoe het gaat. Dat de Heer regelmatig voor hun strijdt. Dat zij moeten gaan en ze komen op en ze gaan de Heer danken en loven. En God strijdt. En dat is wel wat we mogen weten, dat God voor ons strijdt. En als wij dat geloven, als we in vertrouwen met hem leven, dan heeft de duivel daar geen kans in. Dan wordt alles uitgedoofd. En dan gaat het verder, neem de helm van de zaligheid. En daarvoor wil ik naar 1 Thessalonicenzen 5 gaan. Die daar nog een woord aan toevoegt. 1 Thessalonicenzen 5. En dan vers 8. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, bekleed met het borsthanas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Tot zover dus de hoop op zaligheid. Ik wil het erbij leggen, omdat zaligheid is een heel breed woord. En daar kun je allerlei kanten mee uit. Maar als er de hoop op zaligheid is, dan betekent het voor iets wat nog op ons ligt te wachten. En Paul die heeft hier wel eens gedeeld. En ook met de jongeren heb ik het wel eens horen zeggen dat je verschillende gradaties, zeg maar, verschillende onderdelen hebt van de redding. Zeg maar, we zijn gered. Volgens het woord zijn we gered, als we Jezus Christus kennen. Maar we worden gered en we zullen gered worden. En zaligheid, we hebben de zaligheid ontvangen. En we ontvangen het op dit moment. En we zullen het ten volle gaan ontvangen. En zo zie je in het christelijk leven regelmatig die uitingen. Het is al gebeurd. We zijn nieuw geworden, een nieuwe schepping geworden. Op dit moment worden we veranderd tot een nieuwe schepping. En ooit zullen we een nieuwe schepping zijn. Volledig. En dat is ook wat hoop aangeeft. Het richt zich niet op het verleden of op het nu, maar op wat nog gaat komen. Ja, en wat is hoop? En dat is wel goed om aan te geven. Hoop voor ons is iets anders dan wat de Bijbel zegt. Hoop voor ons is dat je zegt, nou ik hoop het wel. Het zou mooi zijn als het gebeurt. Eventueel gaat het gebeuren. Maar de Bijbelse zin van hoop is als ik een afspraak maak met iemand. Ik ben er om 8 uur. Of die persoon zegt, ik ben er vanavond om 8 uur. En je kent hem en hij is een betrouwbaar persoon. Dan heb je een hoop dat hij er ook om 8 uur zal zijn. En dat betekent dat je al, als hij koffie drinkt, dat je het koffiezetapparaat al klaar zet. Je zet alles al klaar, omdat je weet hij gaat komen. En dus verwacht je hem. Dus er zit een verwachting in. En om 8 uur is die persoon er en alles staat al klaar. Zo is het hetzelfde wat wij moeten doen. Wij verwachten dat de Heer zal komen. En wij verwachten een toekomst die heerlijker zal zijn. En dat is niet een vage hoop van, nou, we hopen dat we binnenkomen en we hopen dat het er goed zal zijn. Nee, we geloven, we weten dat het er goed zal zijn. We verwachten dat het er goed zal zijn en we hebben verwachting. En dat is ook iets om daaruit te kijken. Ik heb een aantal dingen bedacht vanuit de Bijbel die we ontvangen als we in de hemel zijn. Om ons te helpen om ook daarop gericht te zijn en ons erin te verheugen. En ik word er al wel vrolijk van als ik dit lees. En wat de zaligheid, of wat bij de zaligheid hoort die we ontvangen, bij de goedheid en bij alle genade die we gaan krijgen, is dat we van zonde vrij zullen zijn, volledige vertroosting zullen ontvangen, eeuwig bij God en bij Jezus Christus zullen zijn, dat we zullen delen in de heerlijkheid van Jezus Christus, dat we hem gelijk zullen zijn, dat we hem werkelijk zullen kennen zoals hij is en zoals hij ons kent. En de lijst gaat door en door, er zal geen pijn en verdriet zijn, er zal et cetera. En we hebben meer dan genoeg om ons in te verheugen. En voor mij is echt het eeuwig bij hem zijn en hem kennen, dat springt voor mij in ieder geval bovenuit. Maar al die dingen, dat zijn heerlijke gaven die we zullen krijgen. En dat zie je in de vervolgde kerk, zie je dit heel sterk terugkomen. Ze zijn bezig uiteraard met het geloof, ze zijn bezig met het leven hier. Maar zij verwachten niet meer, hun verwachting is niet meer van deze wereld. Ze zijn niet alleen maar bezig met deze wereld, maar juist gericht op de toekomst. Juist omdat ze geen andere hoop hebben. Maar dit is wat hun zo krachtig maakt. Dit is wat hun. Maar hoe kun je getuigen, terwijl je weet dat het je hoofd kan kosten, is dat je weet dat als je sterft, dat je een veel grotere heerlijkheid binnengaat. Waarom zou je nu heilig leven, alleen voor dit leven? Nee, er is een hoop die veel verder gaat. En dat is de motivatie om voor de Heer nog vuriger te leven. En als wij hier onze ankers aan vast hebben, als wij hier onze ogen op gericht hebben op de toekomst die voor ons ligt, en de duivel valt ons aan met wereldsgezindheid, met een verlangen naar de dingen van deze wereld, een verlangen naar een nieuwe mobiel of nieuwe computer of nieuwe auto of wat dan ook, dan kunnen we zo wegslaan, omdat we niet leven voor deze wereld. Maar dan zijn we niet bezig om rijk te worden hier zo, maar rijk te worden in de hemel. Dan is de offers die we moeten brengen, zijn niks meer. Zijn kleine kiezelsteentjes, terwijl we een hele rots gaan beërven. Dus laat onze hoofd daar ook op, of onze gedachten daarop gericht zijn. En onze ogen daarop gericht zijn dat dit echt onze ondergrond wordt. En wat er staat, het is een helm. En vaak spreken ze over de helm. Zeggen ze, staat op je hoofd. Dus het is dat je gedachten hierover nadenken. Alleen in de tijd van de Bijbel, en dat zie je constant terugkomen, is dat het hoofd niet de plek is van je gedachten volgens de Bijbel. Maar dat is je hart. Je hart is de plek van de gedachten. En zoals je nieren de plek zijn van je gevoelens en je barmhartigheid. En de hoofd, dat is de motivatie of waar het vandaan komt, de ondergrond. Dus als je een rivier hebt, dat is een uitleg die ergens stond. Als je een rivier hebt, die begint ergens en dat is het hoofd. En van daaruit stroomt de rest voort. En als we over de Heer Jezus nadenken als ons hoofd, zeg maar, bij hem begint het en vanuit hem stroomt het verder. En dit is echt dit is de ondergrond van ons leven. Dit is de motivatie voor ons geestelijk leven. Dus laten we hier ook, ik denk ook meer over nadenken. Ik denk dat wij als gemeente hier te weinig bij stilstaan. Maar we zijn wel bezig met het hier en nu, hoe we nu heilig kunnen leven, hoe we nu met God kunnen leven. Maar tegelijkertijd verheugen we ons over het feit wat er op ons ligt te wachten. Dus ik denk dat dit is een van de punten waar ik denk dat we als gemeente in ieder geval in kunnen groeien. En dan gaat het verder. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dit is iets waar we hier al veel over nadenken, over het woord van God bestuderen. En dat wil ik alleen maar hebben onderstrepen. Dat we het woord van God echt kennen, maar echt bestuderen. Niet alleen de Bijbel lezen. En dat is al mooi om te lezen. Maar dat we ook gaan nadenken. Wat staat hier? Wat betekent dit voor mij? Wat kan ik hiermee? En dat we het gaan onthouden. Zoals Jezus, als die aangevallen wordt door de duivel in de woestijn. Dan zegt de duivel, ja maar het woord zegt dit. Nou goed, het is uiteraard de Heer Jezus. Maar zijn hele gedachten waren vol van het woord van God. En hij kon 3 keer antwoorden. Ja maar er staat ook geschreven dit. Ja maar er staat ook geschreven dit. Ja maar er staat ook geschreven dit. Ga weg. En de vraag is wel, kunnen wij dat ook? We hoeven niet perfect te zijn. En we zullen niet de hele schrift van A tot Z uit ons hoofd kennen. Maar wel ben je zo gewend geraakt aan het woord van God. En heb je het zo bestudeerd. Dat je weet wat de Bijbel zegt. Dat als de duivel komt met een misleiding. Of met verleiding. Dat je iets hebt om er tegenin te gaan. Dat je iets er tegenin kunt brengen. Het tweede. Het is interessant dat het woord voor woord. Hier zo. Dat het rema is. En dat is niet alleen een woord van kennis, maar het is een uitgesproken woord. En dat die gedachten wil ik bij de neerleggen. En wat ik van mezelf zie dat ook werkt, is dat we het woord niet alleen lezen en bestuderen, zeg maar, in onze gedachten, maar dat we er hardop ook mee bezig zijn. Dat we, wat de Bijbel zegt, geloof komt uit het horen. Horen door het woord van God. Dat is uiteraard ook door lezen. Maar tegelijkertijd is het wel het uitspreken. Zoals de Heer Jezus het uitsprak toen hij aangevallen werd. Dat we ook zo leren om het woord uit te spreken. En ik zelf merk dat daar wel, zonder mysterieus te willen zijn of een bepaalde kracht aan onze woorden te leggen, is het wel, als je het woord van God uitspreekt, op een of andere manier zit er wel een kracht achter. Of een, hoe zeg je dat, een versterking in je eigen hart. Dat je de woorden hoort uitspreken, dat versterkt je eigen geloof. Dus dat is meer een gedachte die ik bij jullie neer wil leggen. En dan gaat het verder. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En ik zei al, deze hoort erbij, bij de wapenrusting. Dus het woord waakzaamheid. Dat betekent dus dat je wakker bent, dat je alert bent. En dat is wel iets wat wij, wat ik denk dat wel belangrijk is. Dat we niet alleen bezig zijn met onze dingetjes en dat we al die dingen doen, maar dat we alert zijn op de aanvallen van de boze. Dat we weten dat hij ons kan aanvallen. En hier heb ik weer de woorden ook uitgezocht. En je hebt 2 keer smeking bestaan. 1 keer gebed en smeking. En 1 keer waakzaam bent met alle volharding en smeking. En de eerste keer, de woorden die er staan neigen ernaar naar meer een binnenkamergebed, zeg maar. Dat je echt tijd afzondert. Tijd afzondert om in gebed te zijn. En dat is, ik hoop dat iedereen dat doet. Zo niet, dan is er een reden waarom je zo snel verslagen wordt. Maar het is wel echt iets wat we moeten doen. Dat we gewoon tijd apart nemen om de Heer te zoeken in gebed. Om die gemeenschap met hem te zoeken. Maar dan het tweede is die waakzaam met alle volharding en smeking. En dat spreekt meer over een constante alertheid. Je loopt over straat, maar dat je beseft, er kan aanval zijn. En als er iets gebeurt, dan je gelijk klaar bent om te bidden. Om gelijk om de Heer daarin te vragen, om te helpen. Het is de hele dag door dat je alert bent. En dat je luistert naar de Heer als hij iets wil duidelijk maken, dat je alert bent. Dus die beide, en dat is ook wel mooi. Je hebt soms mensen die neigen meer naar de ene kant. Je moet tijd met de Heer besteden, afgezonderd, dat is de basis. En dat klopt. En je hebt anderen die zeggen, nou, ik bid heel de dag door, ik ben in alle bezigheden ben ik in gebed. En dat is ook mooi. Maar samen is het echt krachtig voor je leven. En is dat een versterking van je ziel. En het interessante is dat die tweede keer dat er ook staat. Dat je niet alleen bidt voor jezelf. Dat je bidt in de geest. Maar dat je ook bidt voor alle heiligen. Dus Paulus die eerst zegt die bid en smeek. Dat is aanhalingstekens voor jezelf. Dat je zelf die gemeenschap met God onderhoudt. Maar tegelijkertijd, we zijn allemaal strijders. We zitten allemaal in het leger. En als we één ding, als ik in ieder geval één ding besef, is dat we elkaar echt nodig hebben. En we zijn echt afhankelijk van elkaar. Uiteraard moeten we zelf onze tijd met de Heer hebben. Maar er zijn tijden en we zullen tijden gaan meemaken dat het alleen maar meer zal worden. Dat we echt elkaars gebeden ook nodig hebben. Dus dat we daarin bewust zijn. Dat we niet alleen bidden, Heer wilt u mij zegenen, ik verlang naar u, het is geweldig met u, et cetera, amen en we gaan weg. Maar dat we ook bewust bidden voor onze broeders en zusters. Juist in de gemeente, maar ook erbuiten. Dat we bidden voor elkaar. En dan zie je Paulus ook zichzelf aangeven. Als iemand een sterk gelovige was, dus aanhalingstekens. Als iemand een voorbeeld is voor ons om na te leven. Dan zou Paulus in ieder geval wel in het rijtje staan. Van de top, in ieder geval in mijn top 5 zou hij wel staan. Maar tegelijkertijd erkent hij ook dat hij ook afhankelijk is. En dat hij zwak is. Hij zegt hier ook, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt. Ik kan me voorstellen, als Paulus voor je zou bidden, dat dat wel een bemoediging is. En Paulus wist dat de Heer Jezus voor hem bad. Helemaal een bemoediging. Maar te midden van dat zegt hij ook, broeders en zusters, ik ben net zo zwak als jullie, bid ook voor mij. En bid voor mijn bediening. Nou goed, we hebben het helemaal doorgelezen, maar de vraag die bij mij opkwam is, hoe doe je het nu verder? En het is mooi dat je hoort dat je oprecht moet zijn en dat je goede dingen moet doen en dat je je uit moet strekken naar het evangelie en naar de hoop die voor ons ligt. En dat is wel de conclusie ook die ik hierbij heb gezet, is dat het echt Gods wapenrusting is, dat het vanuit God tot ons komt. En hoe geeft God het? Efeze 1 vers 3, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, waar dit dus allemaal onder valt, in Christus Jezus. En dat is waar ik echt wel eindig ook, om te zien dat Jezus Christus al deze dingen is en dat alles in hem ligt. Zeg maar, wie is de waarheid? Jezus Christus. Wie is de gerechtigheid? Onze gerechtigheid. Jezus Christus. Wie is de kern van het evangelie? Jezus Christus. Op wie bouwt ons geloof? Hebreeën 12, op Christus. En wie is onze zaligheid? Christus. En wie is het woord van God? Vlees geworden. Jezus Christus. Wie is de basis van het gebed? Jezus Christus. Zeg maar, dat alles ligt in hem. En we hoeven dus niet allerlei moeilijke dingen nu. Als je ziet, ik ben niet oprecht, of ik ben niet dit, of ik heb niet dat. Hoeven we niet allerlei dingen doorheen te gaan worstelen. Maar we kunnen gewoon uitroepen tot hem. En vragen, Heer, wilt u het leggen in mij? En dat is voor mezelf. Dat geeft zo'n rust en vrede. Zeg maar, aan de ene kant worden we ertoe opgeroepen. Het is onze verantwoordelijkheid om het te ontvangen. Maar Christus wil het geven. Aan zijn gemeente, aan zijn bruid. En dat we daarvan beseffen en dat hij ook overwonnen heeft. En dat is echt waar ik echt mee af wil sluiten. Is als je ziet dat je faalt, roep uit op hem. Hij wil je geven, maar weet dat hij de overwinning heeft. Te midden van de strijd waar we allemaal in zitten, de moeite waar we in zitten. Hij is overwinnaar. En daar kunnen we echt ons in verheugen. Goed, we horen allemaal dat er een broeder bad, zeg maar. U weet wat er in de mailbox zit. Ik denk dat we allemaal persoonlijk kennen die op ons pad komen, die bevrijding nodig hebben, of die strijd hebben, of gevallen zijn in deze strijd, of ze in de strikken van de duivel verwikkeld zijn. Maar wij kunnen weten en proclameren dat Jezus Christus de overwinnaar is, en dat hij de overwinning geeft. Dus dat is de bemoediging. Ja, tot zover wil ik ook delen, dus laat het tot zegen zijn van ons. Ik wil een kort moment nemen om nog te bidden. En dan geef ik het over. Ja, Vader, u weet, Heer, de zwakte waarmee het kwam, uw woord. Heer, maar ik bid dat het tot zegen zal zijn. Heer, het is al gezegend omdat het voor mij tot zegen was. Heer, maar geef dat het ook in de gemeente tot zegen zal zijn. En dat wij allemaal, jong en oud, zullen leren om afhankelijk van u te leven. Maar dan ook leren dat we in alles uw woord moeten volgen. Dat we al deze elementen, de oprechtheid, de gerechtigheid, de bereidheid van het evangelie, het nadenken over de hoop van de zaligheid en alle andere punten, dat we daar bewust mee bezig gaan. Heer, dat we uw woord gaan bestuderen en het in praktijk gaan brengen. U zegt zelf, als iemand de Heere vreest en wandelt naar zijn wegen, dan zult u hem beschermen. Heer, geef dat wij niet meer zullen vallen, maar beschermd zullen worden. Door de wapenrusting die u wil geven aan ons. Zegen zo deze 5 broden en 2 vissen. Heer, laat het tot zegen zijn, tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.